NPO Radio 1. KRO NCRW.
Porno stomt af, zeker als je verslaafd bent, zeggen deskundigen.
Reporter Radio. Met Niels Heidhuis.
Goedenavond, onderzoeksjournalistiek van KRO en NCRV. We hebben verschillende onderwerpen straks. Onderzoeksjournalistiek uit de regio die een landelijk podium verdient. Een ambtenaar in Echt Susteren kon jarenlang ongecontroleerd gebruik maken van een pinpas, onthult de Limburger. En we hebben dus augustus seksmaand. Eerst gaan we naar Glasgow voor de resultaten van Epke Zonderland op de Europese kampioenschappen. Edwin Cornelissen, goedenavond.
Ja, goedenavond. Ja, Epke Zonderland staat op het punt om zijn rekstokoefening te tonen. De rekstokoefening die hem naar de Europese titel moet gaan leiden. En daar zal hij echt flink voor aan de bak moeten. Want Oliver Hegi, de Zwitser, die gaat momenteel aan kop. 14,7 zijn score. Dat is een stuk hoger dan wat bijvoorbeeld Epke Zonderland in zijn kwalificatiewedstrijd scoorde. Dus hij weet dat hij alles moet geven. En wat is alles in dit geval? Dat is een combinatie van 2x2 vluchtelementen. Dat is zijn truc. Dat is wat hij vandaag wil doen. En dan moet het er ook nog eens netjes uitzien. Geen grote fouten maken. En wie weet gaat het dan wel lukken. Epke Zonderland die momenteel klaar staat om de jury te gaan groeten. Het go verschijnt op het bord en dan wordt hij aan de rekstok gehangen door zijn trainer, door Daniel Knibbeler. Hij zucht eens even diep, Epke Zonderland. En daar gaat hij hangen. Daar gaat hij dan voor zijn rekstokoefening, voor zijn grote, hopelijk gouden oefening in Glasgow. Een goed gevulde arena. Eerst is er het endo spreiden en het draaien om de rekstok. Het vaart maken voor de vluchtelementen. Moest de eerste combinatie gaan komen. Dan komt de eerste, die pakt hij. Dan moet hij gelijk door naar de tweede. Die pakt hij ook. Het is een beetje dicht op de rekstok, maar hij pakt hem wel. En dan gaat hij dadelijk voor de tweede combinatie. Die pakt hij en dan moet er één achteraan. En die pakt hij ook. Ja hoor, hij komt de oefening goed door. Maar nu moet hij het ook netjes uitmaken. Oh, daar mist hij een draai, En dan moet hij in de omgekeerde richting de oefening gaan uitturnen. Ja, dat zal je altijd zien. Dan lukt het met die combinatie van vluchtelementen. Maar dan pakt het vervolgens toch wat minder uit in het vervolg van de oefening. En dat is toch jammer voor hem. Dat gaat hem kostbare aftrek kosten. En dan is maar de vraag of het genoeg gaat zijn om uiteindelijk hier een medaille te pakken. De gouden, nou, dat lijkt me een lastig verhaal. Want die Hegi die deed het wel heel netjes. Terwijl Epke Zonderland daar het publiek groet en weet van ja, het ging zo goed met die combinaties, maar het had eigenlijk nog beter gemoeten. Het wachten is op de score die de jury deze oefening waard vindt. En dan weten we of Epke Zonderland in ieder geval nog op medaillekoers ligt. Je ziet het ook aan zijn lichaamstaal. Hij is niet euforisch. Hij schudt eens met het hoofd naar zijn trainer Daniel Knibbelen. En denkt, nee, ja, die combinaties, daar lag het niet aan. Maar het vervolg van de oefening, ik miste daar een draai. Ik miste daar een rotatie. En dan kost het mij punten. Dan gaat het waarschijnlijk toch ten koste van een gouden medaille. Hij is in ieder geval weer in de finale. In actie geweest, Epke Zonderland. De jury buigt zich over de score. En we weten over 2 turners wat het waard is.
Goed, dat horen we dan straks nog van jou. Dankjewel, Edwin Cornelissen.
Reporter Radio. Met Niels Heidhuis.
Gisteren werd bekend dat het bedrijf Monsanto, maker van Roundup, waarin het middel glyfosaat zit, een miljoenen schadevergoeding moet betalen aan de man die zegt ziek te zijn geworden van dat middel. Wie daar al lang over bericht, hij was gisteren ook te zien in het NOS-journaal, dat is Vincent Harmsen. Vincent, goedenavond.
Ja, hoi, goedenavond. Hoi,
je hebt voor ons ook uitzendingen gemaakt over dit onderwerp. Er is namelijk ook een collectieve rechtszaak in Californië die jij hebt gevolgd, waarvan jij het begin hebt gevolgd om te zien of die zaak werd toegelaten. Is deze uitspraak van belang voor die zaak?
Ja, dat zou zeker kunnen. Deze zaak is met veel interesse naar uitgekeken, omdat dit de eerste keer was dat een jury zich dan boog over het bewijsmateriaal dat dan wel of niet bestaat dat Roundup, dat die onkruidverdelger, kankerverwekkend is. En ja, die jury heeft hier dus unaniem geoordeeld dat Roundup een substantiële factor is geweest in het veroorzaken van de ziekte van deze man, Dwayne Johnson, waar deze eerste zaak nu over ging. Het idee is dat, of in ieder geval de verwachting is, dat het een in ieder geval een precedent soort van, of in ieder geval, laat ik het anders zeggen, een testcase was voor kunnen deze aanklachten uiteindelijk ook een jury overtuigen?
Ja, en waar gaat het dan om? Want Monsanto zegt natuurlijk nog steeds dat het middel alleen op planten werkt, hè? Dat daar de stofwisseling wordt onderbroken, dus dat je het op onkruid kunt gooien en dan gaat dat onkruid dood. Waarom veroorzaakt het bij mensen ziekte volgens de tegenstanders?
Ja, daar wordt gerefereerd naar verschillende wetenschappelijke onderzoeken die dat suggereren. Het belangrijkste is een oordeel van de Wereldgezondheidsorganisatie. Die heeft in 2015 geconcludeerd dat glyfosaat, dat is het actieve stofje in Roundup, dat waarschijnlijk kankerverwekkend is voor mensen. Dat is een oordeel waarin deze zaken, ja, die schadeclaimadvocaten de nadruk opleggen.
Ja, waarom is het boetebedrag zo hoog? Want het ging om 250 miljoen euro omgerekend.
Ja, correct. Ja, dus in totaal is er $289 miljoen toegekend aan deze Dwayne Johnson, een tuinman die jarenlang Roundup heeft gesproeid. Daarvan is 39 miljoen is ter compensatie voor zijn ziekte. En dus 250 miljoen is een boetebedrag. En dat is omdat de jury hier overtuigd is dat Monsanto de gevaren van Roundup heeft gekend, maar daar niet voor heeft gewaarschuwd. Monsanto heeft volgens de jury met kwade opzet gehandeld, with malice. En daarom dat het bedrijf zo'n enorme boete hier opgelegd heeft gekregen.
Die Monsanto, daar is ook intern over deze zaken gecommuniceerd. En in e-mails, uitgelekte e-mails, spreken ze over gif.
Ja. Het is erg interessant om die interne correspondenties te lezen. Er zijn interne correspondenties openbaar gemaakt in deze rechtsgang. Als het gaat om die schadeclaimzaken. En die schetsen een geschiedenis van hoe dat bedrijf met dat middel Roundup, hoe het daar het product verdedigt. En die e-mails die tonen dat Monsanto al zeker sinds de jaren 90 aanwijzingen heeft dat Roundup mogelijk kankerverwekkend is. Dat het bedrijf dat nooit naar buiten heeft gebracht. In plaats daarvan alle onafhankelijke wetenschap die dat suggereert bestrijdt. En ook categoriaal publiek ontkent dat er enig bewijs bestaat van die kankerverwekkendheid.
Vincent, dankjewel voor je duiding nog de dag nadat die uitspraak is bekend geworden. En we horen je vast terug als er weer ontwikkelingen zijn in het dossier Monsanto. Keren we terug bij Edwin Cornelissen in Glasgow. Zonderland geen kampioen geworden?
Geen kampioen, dat sowieso niet. Want hij staat momenteel tweede. Achter dus die Zwitser Oliver Hegy. En je ziet het duidelijk terug in de score. Die is opgebouwd uit twee delen. Je hebt een moeilijkheid en je hebt een uitvoeringsscore. Nou, de moeilijkheid van Epke die was zonder meer de beste. 6,7 tegenover 6,2. Maar hij maakte dus die flinke fout aan de rekstok. En dat zie je dan gelijk terug in de uitvoeringsscore. 7,7 ten opzichte van 8,5 bij de Zwitser. Dus gaat de Zwitser riant aan kop. Het gat met Epke Zonderland is 3 punten. Hangt er nu nog 1 Brit aan de rekstok. En die moet het dan voor zijn land gaan afmaken. Staat Epke Zonderland op dit moment tweede. En is het eventjes de vraag wat deze Brit nog gaat doen. Gaat hij over Epke Zonderland heen of niet? Nou, als ik kijk naar de moeilijkheid van de oefening, lijkt me dat haast onmogelijk. Want het is niet zo'n moeilijke oefening als wat Epke liet zien. Hij turnt op zich wel netjes. Maar dat zal toch waarschijnlijk niet genoeg zijn om Epke Zonderland voorbij te gaan in het klassement. Terwijl deze Brit nu voor zijn afsprong gaat. Hij vliegt echt door de lucht. Zet een flinke stap. Dat is ook wel aftrek voor deze Joe Fraser. En hij knikt naar de jury. Hij klapt naar het publiek. Natuurlijk mooi, jonge Brit, dat hij hier in die finale staat. Maar wij kijken vooral naar Epke Zonderland. Wat ontzettend jammer dat hij nou toch die fout maakte. Want anders dan had hij zomaar Europees kampioen kunnen worden voor het eerst sinds 2014. Zou het zijn derde titel zijn. Ik denk dat hij op zich met het feit dat hij op het podium staat wel heel blij is. Omdat het weer de bevestiging is dat hij op de goede weg is. Maar hij had natuurlijk zo graag goud gepakt. De vraag is even of het dan zilver of brons wordt. Daar gaat de jury zich nu over buigen. Maar wat ik in ieder geval kan zeggen is dat Epke Zonderland geen Europees kampioen wordt.
Dankjewel, Edwin Cornelissen in Glasgow. Ja, we hebben de augustusmaand seksmaand gedoopt in Reporter Radio. We komen terug op eerdere onderzoeken en voegen we nieuwe elementen aan toe. Deze week porno, waar je vroeger nog schoorvoetend naar de videotheek moest om een pornoband te huren, kun je nu zonder enige moeite het internet op. Daar is op zich niks raars aan. Porno kijken is namelijk hartstikke normaal, plezierig en gezond, toch? Mis. Het kijken naar internetporno kan namelijk leiden tot een verslaving. En dat is niet zonder gevolgen. Thijs van Dorsen.
With internet porn, a guy can see more hot babes in 10 minutes than his ancestors could see in several lifetimes.
Waar keek je dan naar?
Dat hou ik liever voor mezelf.
As one young guy once asked, are we the first generation to masturbate left-handed?
Ik kom thuis en ik had zin in een verzetje.
Toen dacht je, ik geef er even een slinger aan. Of,
ik geef er de slinger aan, ja.
Het is een van onze basisbehoeften. Eentje waar we erg veel mee bezig zijn met z'n allen. Je raadt het misschien al. Vandaag gaat het over seks. En voor de mensen die bang zijn om achter het net te vissen, geen zorgen. Er is genoeg op het net te vissen. Naar porno dus. Dat zo.
Ja, een goedemiddag.
Eerst van Cote en de Bee. We gaan even terug in de tijd. Een videoband huren voor een kinderpartijtje.
Kinderpartijtje. Nou ja, Disney dus. Hè. We hebben dus alle
Walt Disney.
Alle Disney's in de figuur.
Ja, ik ben bang dat dit iets te kinderachtig zal overkomen.
Dan zou dus een avontuurfilm kunnen nemen. Hè.
Maar dan loop je toch weer de gok dat sommigen hem al gezien hebben. Zo'n bioscoopfilm, ze zien zoveel, hè?
Dat is natuurlijk een feit, hè? Dan blijft alleen de porno natuurlijk over, hè?
Porno?
Porno.
Ja, vroeger moest je nog met een hele goede smoes komen als je naar porno wilde kijken.
Doet u maar van alles wat, ja. Dus wat gemengde harde porno.
Prima, dan doe ik er ook nog een triootje bij.
Uitstekend, deze dame ziet er ook wel feestelijk uit.
Maar tegenwoordig, waar je ook maar wilt, gewoon op je smartphone, tablet of laptop. Porno is overal beschikbaar, maakt niet uit waar. Overal kun je porno kijken. En wat zou het ook? Sinds de seksuele revolutie van de jaren 70 klonk het dat de seks vrij moest zijn. Ontdek jezelf en je seksuele driften. Niets is te gek. Alles moet kunnen. Geniet ervan. En het is nog gezond ook. Dus surf naar Pornhub. Of, om in Cote en Bee termen te spreken, huur gewoon die pornofilm. Maar bovenal, geniet ervan.
Ik zou zeggen, prettig weekend dan maar.
Ja, u ook. Prettig weekend met de banden. Kinderpartijtje. Kun je nagaan wat ze voor volwassenen feestje komen halen. Die viezerik.
Even de stekker uit deze sketch. Het lijkt er namelijk op dat dit hele porno kijken uit de hand is gelopen. We kijken namelijk graag naar porno. En er is genoeg te zien. Uit cijfers over 2017 van Pornhub, de grootste pornosite, blijkt dat je 68 jaar bezig zou zijn als je alles zou willen bekijken wat er vorig jaar is geüpload. En dan heb ik het alleen nog maar over Pornhub. Maar niet iedereen doet mee aan deze hobby. Op het internet dagen jongens elkaar uit om juist geen porno te kijken.
De NoFap Challenge wil eigenlijk zeggen dat je er bewust voor kiest om voor een bepaalde periode jezelf afzijdig te houden van porno. Of porno en masturbatie, of porno, masturbatie en seks.
Dit is Martin.
Hallo, ik ben Martin en ik ben 26 jaar.
Waarom hij voor dit verhaal alleen Martin heet, dat komt zo. Maar nu eerst NoFap. NoFap staat voor niet fappen, wat internetslang is voor masturberen. Omdat ik eigenlijk wel meer wil weten over deze beweging, ga ik maar eens op het internet kijken.
Ik kom uit op een Reddit-pagina.
Reddit is een website waar je een soort van je eigen forum kunt aanmaken. Een board noemen ze dat. En die is er ook voor NoFap. De meer dan 300.000 leden die het board ondertussen al heeft, praten hier met elkaar over de challenge.
Maar ik zie ook op YouTube dat er allemaal filmpjes zijn van allemaal jongens die vertellen hoe het ze vergaat.
Let's not become stagnant, let's not become tame. Let's not live life halfway. Welcome back, guys. Today is the day that we start the 90-day NoFap challenge.
It's day one.
Day one.
What's up, my NoFap brothers and sisters? Today is day two.
The fuck is going on, guys? Day three of NoFap.
We're on day number three.
Day five, NoFap.
What's good, guys? We back. Day 10.
Checking in for NoFap, day number 10.
We got double digits, baby, double digits.
Day 12, NoFap.
Oké, ik snap het. De NoFap Challenge is dus een uitdaging waar de meeste jongens ervoor kiezen om 90 dagen zonder porno, masturbatie en seks door het leven te gaan. Maar waarom doen ze dit? Terug naar Martin.
Nou, ik was zelf best wel een periode op een vrij ongezonde manier met porno bezig. Ik kwam via een vriend die hiermee bezig was, kwam ik dus NoFap op het spoor. Heel veel mensen hadden daar heel veel succes bij. om op een goede manier terug te komen eigenlijk bij hun eigen seksualiteit.
Omdat hij moeite heeft met porno, wat trouwens de reden is dat hij zijn achternaam niet wil noemen, besluit hij om ook mee te gaan doen aan de challenge. Maar hoe heeft het zover kunnen komen?
Ja, het is best wel een helling, zeg maar, een aflopende helling. Hoe, als je er eenmaal een beetje in zit, zak je er eigenlijk steeds verder in. Maar ja, weet je wel, vroeger had je de vieze boekjes onder iemands bed, weet je wel. En dan zat er een soort natuurlijke rem op. Terwijl tegenwoordig iedereen heeft een internetverbinding. En ja, vanaf echt een hele jonge leeftijd kun je al heel snel heel erg verder ingaan.
En dat gebeurde ook bij hem.
Tot op een gegeven moment dat het een punt was dat het echt dagelijks werd. En ook meerdere keren dagelijks.
En dat werd alleen maar erger.
Als je er heel lang, heel vaak mee bezig bent, dan kom je echt terecht in de meest rare en weirde shit.
En waar keek je dan naar?
Dat hou ik liever voor mezelf.
Waarom hou je dat liever voor jezelf?
Nou, het is als je begint ermee, dan is een ontblote enkel vaak al genoeg om opgewonden te raken. Maar hoe verder je erin zakt, hoe meer de extremere varianten van porno je nodig gaat hebben om diezelfde opwinding te bereiken. Dus dat hou ik liever voor mezelf. Ja, het was gewoon niet meer gezond en ik was uitgeput en allemaal alles wat er eigenlijk bij komt kijken.
Want schaam je daarvoor? Of?
Ja, daar zit zeker schaamte, ja. Ja. En toen dacht ik van oké, dit is iets, dit moet stoppen.
Het lijkt wel alsof Martin verslaafd was aan porno.
Zou je dat als verslaving omschrijven?
Ja, ik was wel echt daaraan verslaafd, ja. Zeker.
Seksverslaving, pornografie, relatieverslaving, alcohol en partydrugs. Het zijn allemaal dingen die ik uit ervaring heb gekend en heb meegemaakt.
Niet alleen Martin, maar ook Dick Trubendorfer kampte met de verslaving.
Mijn naam is Dick Trubendorfer, van 1962, dus 56 jaar oud. Trotse vader van 2 kinderen, 1 van 26 en 1 van 4.
En hij worstelde dus voor een flink gedeelte van zijn leven met verslavingen.
En wat deed het met je?
Ik denk dat mij dat afstompte. Afstompte. Ik denk dat mij dat afstompte.
Omschrijf dat eens, dat afgestompte gevoel?
Ik denk dat als het een seksuele component van een relatie, als dat op de voorgrond staat, of als seks überhaupt op de voorgrond staat in je contact met het andere geslacht, de gerichtheid daarop is een gerichtheid die ervoor zorgt dat andere facetten van het leven en van het andere geslacht ondergesneeuwd raken, bedekt raken, niet in zicht komen. Dus dat betekent een heel eenzijdige insteek van de relatie. Relaties.
Maar ook voor jou persoonlijk?
Persoonlijk in welk opzicht?
Nou, niet alleen hoe je je in relaties voelde, maar ook hoe je je persoonlijk voelde, denk ik dan.
Ja, tuurlijk, dat leidt uiteindelijk tot gevoelens van isolatie, vervreemding zelfs. En uiteindelijk gevoelens van leegte en wanhoop.
En toen dacht je, dit moet anders?
Nou, ik moet je eerlijk zeggen, dat besef dat komt heel langzaam en heel moeizaam tot stand. Omdat verslaving is per definitie iets wat gepaard gaat met ontkenning. Dat betekent dat je het zelf niet weet. Nog sterker lijkt het erop dat het uitoefenen van de verslaving juist de oplossing is. Hè, het zijn een beetje de krenten in de pap van het leven. Dan heb ik tenminste nog een beetje contact, hè, dat gevoel. Dus het is heel moeilijk om daar de vinger op te leggen. En uiteindelijk is het bij mij een optelsom geweest van en alcohol en middelenverslaving en seksverslaving. De hele dynamiek die daaromheen hangt. Die ervoor gezorgd heeft dat ik een emotionele, spirituele bodem heb bereikt.
Denk je dat er meer jongens zijn dat die er verslaafd aan zijn?
Ik denk dat er veel meer zijn dan dat je nu al van tevoren kan voorstellen. En sterker nog, toen ik er openlijk over sprak met vrienden en mensen in mijn omgeving, kwamen er echt steeds meer mensen die met dit soort dingen hebben geworsteld of worstelen. Dus ja, ik denk dat het een groter probleem is dan dat we nu denken.
Oké, Dick was verslaafd aan porno kijken. En dat geldt ook voor Martin. Hij zegt ook dat hij denkt dat het een veel groter probleem is dan we denken. Nu vraag ik me eigenlijk af hoe dat zit met de rest van de jongens van NoFap.
Eens even kijken hoor. Ik lees hier op Reddit dat de meeste jongens zeggen dat ze last hebben van een pornoverslaving. Ik ga maar even terug naar YouTube om te kijken hoe ze die challenge volhouden.
So I made it to, I think, day 47.
I had 58 days.
The night of day 47, I had one of the hardest, like, stressful nights of my entire life.
Ended up relapsing.
I relapsed.
And
it is day one.
Het is niet eenvoudig om er in één keer van af te komen. Deze jongens zijn dus terug bij af. Het komt veel voor dat relapsen. Dat wil zeggen dat ze terugvallen in hun verslaving. We gaan daar zo meteen mee verder. Eerst naar Andy Houtkamp voor de resultaten op de 4x100 meter estafette bij de vrouwen. Andy in Berlijn.
Jazeker, Niels. De dames hebben gelopen. Daphne Schippers, Maria van Hunestein, Nabil Samuel en Naomi Sedney. Ze hebben het goed gedaan in hun, zeg maar, halve finale. Want ze werden tweede, waar de eerste drie genoeg was om naar de finale te gaan later vanavond. Tweede dus in een goede tijd van 42-62. Op weg misschien wel naar een medaille. Vanavond om 9:50 de finale met de 4x100 meter vrouwen. Straks om 8:50 lopen de mannen hun 4x100 meter halve finale.
Ja, dan komen we weer bij jou. En Edwin Cornelissen heeft de uitslag van de rekstok. Dat is dan weer in Glasgow. Met Epke Zonderland. Edwin, hoe is dat afgelopen, dat podium?
Ja, ik kijk nu naar het podium. Het staat er echt fysiek met Epke Zonderland op de tweede trede. Hij heeft dus het zilver gewonnen. En hij krijgt die medaille zo omgehangen voor een vrijwel lege hal. Zo gaat dat dan altijd. Hè. Als de wedstrijd is afgelopen en het is geen Brit die op het podium staat, dan gaat het gros van het publiek al naar buiten. Ik zie heel veel Zwitserse vlaggen. Maar Epke Zonderland zwaaide ook naar het publiek en kreeg een hartstochtelijk applaus. Dus het zilver is hem gegund. Ik ben benieuwd welk gevoel er bij hem na afloop overheerst. Want hij kwam hier uiteindelijk toch voor het goud. Maar goed, hij is in ieder geval weer in de medailles gevallen. Dat is het slotstuk van het turntoernooi in Glasgow.
Dankjewel, Edwin Cornelissen. Het is 7:55. We zijn bezig met augustus seksmaand. Ja, een pornoverslaving. Hoe stop je daarmee? Dick Trubbendorfer is ervaringsdeskundige.
Stoppen met een verslaving betekent op een gegeven moment simpelweg eerst stoppen met het gedrag. Hè? Met alcohol drinken is dat makkelijk. Je stopt gewoon met alcohol drinken. Of het zeggen is makkelijk. Het doen is natuurlijk nog een graadje moeilijker. Maar het is in ieder geval zwart-wit. Je stopt met alcohol drinken. Je kunt niet zomaar stoppen met seks. Daar zitten nogal wat vraagstukken aan vast. Hoe zit het met mijn partner? Hoe zit het in de toekomst? Dus dat ligt iets complexer. Dus dat is wel een issue waar ik wat later grip op heb gekregen dan op alcohol- en middelenverslaving. Maar dat begon voor mij met het stoppen van, een alcohol- en middelenverslaving. Niet meer drinken. Geen drugs meer gebruiken, clean zijn, gevoelig worden, ontvankelijk worden. En als je geen drugs hebt en geen alcohol hebt om je te verdoven, dan is zo'n leeg, inhoudsloos leven met verkeerde relaties, dat komt best wel binnen dan. Dat kun je dus niet meer verdoven met alcohol en met drugs.
Nee.
Dus dat komt dan in het volle licht te staan. En dat heeft mij op een gegeven moment wel geboden, moet ik haast toch zeggen, om dat echt onder de loep te nemen, dat stuk bij mijzelf.
En toen?
Toen vond ik het wel automatisch een soort van zelfsprekendheid. Dat ik dan mijn hand uitsteek en andere mensen ook probeer te helpen met datgene wat bij hun speelt.
Hij wilde dus andere mensen gaan helpen.
Hoe zag het er concreet uit?
Concreet zag dat eruit dat ik ben in de zorg gaan werken. Ik heb eerst een simpel koffiebaantje genomen in een instelling. En dat typeerde wel mijn geestesgesteldheid. Ik was altijd wel een verwende blaaskaak geweest. Maar ik had daadwerkelijk op dat moment een heel andere invalshoek. En dat was, ik vond het gewoon prima om koffie te zetten in een instelling voor mensen die de weg kwijt waren. Op een gegeven moment ben ik een opleiding gaan volgen. Ik ben een studie gaan doen. Ik heb een bachelor gedaan in social work. Dus ik 4 jaar heb ik toen ben ik weer naar de schoolbank gegaan. Was toen inmiddels al door de 30 heen. In die instelling kreeg ik steeds meer verantwoordelijkheden. Ik werd op een gegeven moment pedagogisch medewerker, sociotherapeut, persoonlijk begeleider, teamleider. En op een zeker moment ben ik een eigen praktijk begonnen.
En daar zitten we nu ook?
Daar zitten we nu ook. Met dien verstande dat toen ik hem begon was ik alleen. En nu zijn we met 220 mensen. Dus we hebben 7 locaties in Nederland. Dus dat was een groot succes. En het leunt ook heel sterk op het gedachtegoed wat ik destijds, toen ik clean ben geworden, heb geleerd. En dat is, je moet het zelf gaan halen, je moet het zelf willen. Je committeert je onder meer aan een discipline van zelfhulpgroepen. Je moet jezelf laten zien dat het mijnes is. En als je er dan voor knokt, dan gebeuren er hele mooie dingen.
En juist die mooie dingen, daar zijn de NoFap-jongens ook naar op zoek. Maar toch vraag ik me iets af. Als je naar de NoFap-jongens kijkt, gaat het toch vooral echt om porno waar ze mee worstelen. Iets wat best tegen de maatschappelijke consensus ingaat. Want porno kijken, dat is toch gewoon een maatschappelijke verworvenheid? Klopt het wel wat ze doen met die challenge? Toch maar even googlen.
Oké. Ik ben een site tegengekomen, yourbrainonporn.com. En daar staat tot in detail beschreven waarom porno zo verslavend is. Ik heb ook gezien op Reddit dat ze heel erg veel informatie van deze site halen. De oprichter van deze website, dat is Gary Wilson. En die heeft ook een TED-talk gehouden waar hij de boel een beetje samenvat.
Of all activities on the internet, porn has the most potential to become addictive. Hot, novel babes give us extra dopamine. Too much dopamine, though, can override our natural satiation mechanism. Now, users
perceive... Maar als ik google op Gary Wilson, dan lijkt er iets niet te kloppen.
Why is that? In this Australian experiment,
it's not mere nudity, but novelty that gets aroused skyrocketing.
Nergens kun je echt credentials van Gary Wilson vinden. Hij heeft niet echt een LinkedIn-pagina en geen Facebook. Maar als je echt goed zoekt, dan vind je hem. En dan lees je ergens in de kleine lettertjes dat hij een docent is. En dat betekent dat hij dus ook nooit wetenschappelijke artikelen over porno heeft gepubliceerd. Leven de NoFap-jongens dan een droom? Ik ga maar even naar het strand.
Ja, daar kun je ziel van mee vinden.
Dit is Mark Miras.
Ik ben Mark Miras, wetenschapsjournalist. Auteur van een aantal boeken over hersenonderzoek en mijn fascinatie.
Hij vertelt over iets heel anders dan porno. Zilvermeeltjes dus.
Reeds in de vorige eeuw heeft de beroemde Nederlandse gedragsbioloog Nico Tinbergen onderzoek gedaan aan zilvermeeltjes. Gekeken hoe jonge zilvermeeltjes in het nest pikken naar de snavel van de moeder. Om voedsel los te krijgen. En hij vroeg zich af van wat is het nou in die snavel dat ze zo aantrekt. En op een gegeven moment ontdekte hij dat het een rode stip was. Er zit een rode stip onder zo'n snavel. En toen maakte hij een snavel zonder rode stip en daar reageerde ze niet op. En toen dacht hij van, hé, maar als het die rode stip is, dan heb ik misschien die snavel niet nodig. Ze maakte een stokje met een rood stipje erop. En daar gingen ze ook aan pikken. En toen dacht hij, als we nou 2 rode stippen erop maken. En die kleine zilvermeeltjes die gingen nog veel harder pikken daarnaar. En toen dacht hij, als we er nog 5 op maken. Nou, die zilvermeeltjes werden helemaal gek. En toen had hij iets interessants ontdekt, namelijk dat het hoofd van zo'n zilvermeeltje is zo gevoelig voor die rode stip dat je het als het ware kunt overdrijven. Als je hem een stokje met 5 stipjes geeft, dat lijkt op in geen enkel opzicht meer op een normale snavel. Het slaat nergens meer op. Maar die zilvermeeltjes worden er helemaal gek van. En dat noemde hij een supernormaal signaal. Als daar het overdrijven van datgene wat die zilvermeeltjes aantrekt. En dat zorgde voor een soort verslaving. En ik denk dat je internetpornografie ook als een supernormaal signaal kunt zien.
Oké, porno is dus een supernormaal signaal. Als je als jongen naar een mooie vrouw kijkt, dan werkt dat prikkelend. Maar als je dan naar porno kijkt, dan werkt dat extra prikkelend. En dan? Dan slaat je hoofd op hol.
In mijn praktijk kom ik toenemend mensen tegen, en vooral jonge mannen, die worstelen met seksualiteit in deze maatschappij.
Dit is Esther van Venema.
Ik ben Esther van Venema en ik ben psychiater, opiniemaker, maar vooral psychiater natuurlijk.
En zij zegt dat porno wel degelijk een verslavende werking heeft.
Ja, omdat het natuurlijk werkt via het beloningssysteem, hetzelfde beloningssysteem wat natuurlijk door cocaïne wordt geactiveerd.
Dat heeft te maken met dopamine, een stofje dat in je hersenen wordt aangemaakt. Simpel gezegd beloont dopamine je met een fijn gevoel wanneer je iets bereikt hebt.
Dat vraagt natuurlijk elke keer weer om meer en nieuwe prikkels.
Het is eigenlijk net zoals met coke, dat je steeds meer nodig hebt om het leuk te blijven vinden. Heb je ook steeds meer prikkelende porno nodig om het leuk te vinden.
Ja.
Ja, dat gaat op dezelfde manier. En je hebt er ook steeds meer van nodig, van die porno.
En internetpornografie is daarin nog veel extremer dan de ouderwetse pornografie en de blaadjes.
Mark Miras nog een keer.
En dit is video. We weten dat video nog veel groter effect heeft op de hersenen. En bovendien is het in een situatie waarin je eindeloos weer kunt doorschakelen naar een nieuwe video.
Ja, en de vraag is natuurlijk, wat vind je daarvan? Is dat wenselijk? Is dat wat we willen? Of is dit eigenlijk een uitwas van een verslavingsprobleem waarbij de prikkels steeds extremer en bizarder moeten worden om mensen maar aan, ja, letterlijk of figuurlijk aan hun trekken te laten komen?
En dat heeft te maken met een bepaalde mate van gevoeligheid.
De gevoeligheid verandert heel snel. Je ziet dat normaal kun je vrij lang kun je steeds weer opgewonden raken van dezelfde vrouw, dezelfde man. Maar als het op internet, bij internetpornografie zie je dat die gevoeligheid heel snel afneemt. En dus je moet ook heel snel doorschakelen naar de volgende scène.
En nu ben ik wel benieuwd over wat voor scènes we het dan hebben. Samen met psychiater Esther van Venema ga ik daarom maar eens kijken wat er nu al zo te vinden is op zo'n porno-site.
Er zijn totaal geen grenzen. Ja, je ziet natuurlijk ook dingen die we normaal voor afschuwen.
Ja, ik zie hier inderdaad ook zo'n genre old and young.
Introduce yourself, please.
Apollo Danger.
Met een plaatje van een schaars gekleed jong meisje met een schaars geklede oude man erbij.
Abella, are you with the age of 18?
Yes, I am.
We zien hier bondage.
We today, we're going to be doing a little bondage shoot.
We zien threesome.
Ja, het gaat echt overal naartoe. Van een triootje naar bondage. Het vastbinden en knevelen van een meisje. Maar dat kan nog veel extremer.
I really want to get gangbanged. Really bad.
Dan praat je over filmpjes van één meisje die met 10 kerels tegelijk bezig is.
By like 10 guys.
10 guys.
Ja. Yeah.
En dat is misschien zelfs nog wel redelijk mild te noemen.
James! James! Where are the stain removing wipes?
Alles is mogelijk.
What? What do you mean?
I have a huge stain on my uniform.
Je ziet ook gewoon familiaire interacties.
You know what? Take off your shirt.
Ja, dat zijn natuurlijk interacties waar we normaal echt heel erg boos over worden als we dat in de krant zouden tegenkomen. Maar op zo'n porno-website lijkt dat toch gewoon te kunnen.
Lucky, I'm such a good brother.
Stepbrother, you're okay.
Van al deze rariteiten en extreme vormen van porno proberen die NoFap-jongens zich los te maken. Want ze hebben er echt last van.
Each of us has this fire inside of us, okay? Now this fire is pretty much dead. It's non-existent if you're watching porn, if you're jacking off.
Watching internet porn can lead to erectile dysfunction.
Okay, but that doesn't mean that it can't be lit up again.
And when I quit porn, it's a problem that completely disappeared.
Volgens de jongens kan porno dus zo schadelijk zijn dat je geen erectie meer krijgt van een gewone, normale dame. Wetenschapsjournalist Mark Miras.
Er is in Noorwegen, Portugal en Kroatië is uitgebreid onderzoek gedaan. En dan zie je dat bij mensen onder de 40 zo'n 31% klaagt of meldt dat er zeg maar seksuele erectieproblemen zijn. En zo'n 37% zegt moeite te hebben met het voelen van lust in normale intermenselijke seksualiteit.
Nog een ander probleem dus dat porno kan veroorzaken. Maar de reden dat mensen toch veel porno blijven kijken is niet altijd om genot te zoeken.
Maar waar ik om zichzelf te verdoven.
Dit is Erik van Beek.
Ik ben Erik van Beek, seksoloog.
Hij is verbonden aan de Nederlands Wetenschappelijke Vereniging voor Seksuologie. En hij ziet in zijn praktijk veel mensen die dingen wegstoppen.
En dat verdoven, dat werkt meestal wel. Maar ja, als je dan klaar bent met porno kijken, dan komen al die problemen weer terug. En ga je weer rot voelen. Ja, het beste wat je daar, of het meest adequate wat je dan kan doen, naar jouw idee, is opnieuw gaan porno kijken. Ja, dus dat is die angel die erin zit. Waardoor dus de negatieve outcome versterkt de neiging om het weer opnieuw te doen. Ja, en dan zit je er behoorlijk in.
Maar dat gaat nog verder.
Aangetoond is dat veel mensen die langdurig porno kijken en dat steeds meer gaan doen, dat ze ook eigenlijk helemaal niet meer zo bezig zijn met echt opgewonden worden. Ja, met die dopamine roes, maar dat het meer een soort verdoving is. Dat ze in eigenlijk een sfeer of een roes opzoeken waarbij ze niet meer zoveel last hebben van alledaagse problemen en daar lekker lang in kunnen rondzweven, als het ware.
Volgens verslavingsdeskundige Dick Trubendorfer gaat het niet alleen om mensen met een uitgesproken verslaving die met porno worstelen.
Ik zie ook mensen om mij heen die zeggen van ja, gisteren ruzie met mijn vrouw gehad omdat ik zat porno te kijken. Nou, vrij breed geaccepteerd om porno te kijken tegenwoordig. Maar klaarblijkelijk levert dat toch spanning op in een relatie. Hè? Zo'n vrouw die voelt daar toch heel anders over als die man. Die denkt, ik kijk even vrijblijvend naar wat porno. Ik geef er misschien ook nog wel even een ruk aan. En wat maakt zij nou een drukte daarover? Maar voor zo'n vrouw is dat op het gebied van aantasting van zelfbeeld. Het vertrouwen in de relatie. Hele fundamentele zaken worden voor zo'n vrouw wordt aangetast. En daarmee ook haar capaciteit om vertrouwen te hebben en liefde te geven in die relatie. Dus hoe je het went of keert, je hoeft niet verslaafd te zijn om de negatieve effecten van porno te ervaren in je leven.
Kun je ook negatieve effecten van porno ervaren zonder verslaafd te zijn, los van een relatie?
Je praat dus, als ik het goed begrijp, over de situatie waarbij een vrijgezel die niet in een relatie zit, gewoon elke dag zegt van weet je wat, het is mijn slaapmuntje, ik vind het leuk, een kwartiertje en dan ga ik lekker pitten en 's morgens ben ik gewoon om 7 uur weer op, ga ik naar mijn werk. Ik heb nergens last van, dat bedoel je. Als je elke dag naar porno kijkt, dan word je verminderd ontvankelijk voor de subtielere gevoelens, prikkels. Dus ja, dat is hetzelfde wat mij betreft als een afvlakking van. En niet alleen naar potentiële andere intieme partners, maar ook bijvoorbeeld naar je kinderen toe. Ook daar ga je.
Maar ook naar bijvoorbeeld genieten van de zon die opkomt. Dat bedoel ik ook.
Absoluut. 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 Ik denk dat al die menselijke geneugtes waar je van kunt genieten als je verbonden bent met jezelf en de levensenergie die stroomt er doorheen. Je voelt je opgeruimd en in contact met jezelf en met het leven. Dan kun je ook meer genieten van lekker door de zon lopen. Een ijskoud colaatje daarna. Een leuk liedje op de radio. Een paar kinderen die op straat spelen, die lachend naar je kijken. Dus die hele, die pasteltinten van het leven die eigenlijk ervoor zorgen dat het leven zo mooi is, die raak je, is mijn idee, wel kwijt als je erg zit met porno en dat soort zaken.
Volgens Mark Miras zie je deze problemen ook terug bij mensen die lijden aan een alcoholverslaving. Het is volgens hem goed met elkaar te vergelijken.
Je ziet dat alcoholverslaafden op een gegeven moment niet meer in staat zijn om van normaal sociaal contact nog te genieten. Het moet, als het ware, dat extreme hebben van die alcohol. En ook dat zorgt ervoor dat je geleidelijk aan steeds meer afdrijft van het normale bestaan. Ik denk dat we ons te weinig gerealiseerd hebben hoe ongelooflijk fnuikend internetpornografie is. En hoe zorgelijk dus de huidige massale beschikbaarheid.
Ik heb het gehad over de hoeveelheid porno en het gemak waarmee het te vinden is. Over dat er toch wel heel veel jongens zijn die met porno worstelen, er zelfs aan verslaafd zijn. En ik heb het gehad over hoe de NoFap-jongens elkaar proberen te helpen van deze verslaving af te komen. Maar hoe is het nu eigenlijk met Martin afgelopen? Heeft hij de uitdaging afgemaakt?
Nee, ik heb het 26 dagen volgehouden. Desondanks is er nog steeds wel een voor en een erna de challenge. En na de challenge is echt mijn leven gewoon in totaal echt verbeterd. En ga ik er veel normaler en gezonder mee om.
Hoe kwam het dat je de 90 dagen niet bereikt hebt?
Ik had op een gegeven moment een hele drukke dag gehad op mijn werk. En ik zat er niet lekker in. En ik kwam thuis en ik had zin in een verzetje.
Dus toen dacht je, ik geef er even een slinger aan. Of,
ik geef er een slinger aan, ja.
Even de president een hand geven.
Nou, 5-1 spelen, ja.
Gelukkig kan hij erom lachen. Want hij voelt zich tegenwoordig stukken beter. Nu hij beter met zijn pornogewoonte omgaat. En natuurlijk, iedereen die ik erover heb gesproken is het er wel over eens. Porno is niet altijd slecht voor je en hoe verslavend het is verschilt natuurlijk per individu. Maar dat porno een absolute schaduwzijde heeft, mogen duidelijk zijn. Een schaduwzijde waar Dick Drubendorfer en Martin mee hebben kunnen breken. En dat is ook waar de jongens van NoFap naar op weg zijn. Weg van de porno en terug naar het normale sociale contact. Echte vrouwen ontmoeten. Ze willen zich fitter voelen en levendiger. Beter slapen en betere concentratie. Je zou het normale dingen kunnen noemen. Maar voor hen zijn het superkrachten. Ik ga nog maar eens één keertje bij ze kijken.
Boom! NoFap, day 20, bros. Check it out.
Day 20, NoFap.
It's day 25 today of NoFap.
We made it to the 1 month mark.
Today, guys, is day 45.
Being on NoFap, it just made me realize about how, like, you can't just really be sexually attracted to a girl.
Today is a special day, because it's 60 days without NoFap.
You have to actually connect.
Yesterday was my 90 days.
We made it, bros. We made it to 90 days.
I just want to say, overall, man, I feel fucking fantastic.
Fucking fantastic. Thijs van Dorsen maakte deze reportage over pornoverslaving. Ik praat erover door met Hanny van Rijsingen. Ze is seksuoloog verbonden aan het Nederlands Centrum voor Seksverslaving. Hartelijk welkom. Deze jongens die hebben 90 dagen zich niet afgetrokken om van de pornoverslaving af te komen. We gaan eerst naar Andy Houtkamp voor de resultaten van de 4x100 meter estafette. Hebben we ons geplaatst, Andy?
Bij de mannen inderdaad ook een goede race gelopen. Chris Gardia, Tjurendi Martina, Hensley Paulina en Tymer Burnett. Zij liepen als tweede over de finish en lopen vanavond om 9:55 in de finale van de 4x100 meter.
Dankjewel Andy. Vanuit Berlijn dus met die uitslag van de relay. Daar komt vanavond meer over in de andere programma's op NPO Radio 1. Ja, mijn vraag aan Hanny van Rijsingen, seksuoloog, is: heeft dat zin, 90 dagen abstinentie in feite?
Ik vind het wel een leuk initiatief van de jongeren zelf, dat ze dus eens na gaan denken over: wat wil ik eigenlijk met die porno? Wat wil ik met mijn eigen seksuele leven? Wil ik het op die manier doen of wil ik het anders? En als je het patroon doorbreekt van dat je masturbeert altijd met porno, en ik heb moeten vaststellen dat toch veel jongeren, als ze de sekshormonen door hun lijf gieren, dat onmiddellijk koppelen aan porno kijken. Dat kan tegenwoordig. De gemiddelde leeftijd van een kind is 11 jaar dat ze met porno in aanraking komen. Dus dan begint die hele hormonale ontwikkeling. En dan aan de porno, dan wordt er vaak een koppeling gemaakt die later wat moeilijk los te laten is.
Dus jongens die nu opgroeien en masturberen in hun puberteit, die doen het eigenlijk altijd met porno?
Dat zou onderzoek moeten uitwijzen of dat zo is.
Maar de toegankelijkheid van porno leidt er wel makkelijk toe.
Ja, leidt er makkelijk toe. En degenen die bij ons in de praktijk komen omdat ze vinden dat ze, of dat hun partner vindt dat ze pornoverslaafd zijn,
ja,
dan dat is altijd, of dat is bijna vrijwel altijd begonnen in de puberteit nu.
Dus het is heel moeilijk te ontkoppelen. Want wat doet dat dan met die pubers?
Er zijn verschillende dingen. Het slijpt zich in het hoofd van de opwindingsfactoren op die manier. Het geeft ook informatie, onbewust waarschijnlijk ook, van hoe ze zich moeten gedragen in seksualiteit. Het kan onzekerheid oproepen van: ik kan het niet zo lang of ik kan het niet zo. Of
als ik niet presteer zoals die pornoacteur, dan ben ik niks waard.
Dan is het niet goed. Het kan ook zijn dat ze dingen verwachten van partners. Ik heb horen vertellen dat er vaker gevraagd wordt om anale seks op eerste afspraakjes. Of soms wordt afgedwongen op eerste afspraakjes, omdat men vindt dat het erbij hoort. Ik weet niet of het klopt, want er is heel moeilijk onderzoek naar te doen naar concreet gedrag rondom porno en seksverslaving, omdat mensen het heel moeilijk vinden om daar open te zijn. Ook in mijn spreekkamer. De inhoud bespreken van wat ze nou precies doen in hun seksueel gedrag is altijd moeilijk.
Maar gaat u dan wel, praat u door totdat dat wel komt? Is dat belangrijk om dat concreet vast te stellen?
Voor de behandeling is het nodig dat ze hun gedrag volledig onder ogen zien.
Ja.
En dat hoeft niet in een eerste gesprek, maar wel in de loop van de behandeling.
Pornoverslaving. Wanneer is er nou sprake van pornoverslaving?
Er is sprake van als mensen willen stoppen en ze niet kunnen stoppen. Ze beginnen elke keer weer opnieuw. Ze willen graag stoppen, maar ze kunnen niet stoppen. En het kan ook negatieve consequenties hebben. Het kan negatieve consequenties hebben naar moeilijker in contact komen met meisjes. Dat zijn ook wel... van vrouwen weten we het niet zo goed, want er komen meer mannen in de praktijk, zowel hier in het Westen als in Amerika. Vrouwen komen minder. Dus moeilijker contact leggen. En binnen de relatie kan het zijn dat ze dus niet aanwezig zijn, anders worden in seks. Zoals vrouwen kunnen zeggen van... ik merk dat hij weer aan de porno is, want het wordt weer zo porno-achtig dat hij vrijt. Hij is er met zijn hart niet bij betrokken. En ik noem dat altijd dus met je hoofd je pik aansturen. Je hart is er dan niet bij betrokken.
Ja.
En dat is jammer, waardoor het dan toch een beetje blijft bij 1-2-3 kick.
Ja, dus
het
is wordt elkaar, mechanisch.
Mechanisch. En
maar in hoeverre is het ook zeg maar, de norm van de partner, de vrouw dan vaak, die bepaalt dat die man een probleem heeft? Met andere woorden, is porno kijken op zich wel geaccepteerd?
Het hangt er een beetje vanaf van hoe dat het gebeurt. Die mensen komen natuurlijk niet zo vaak bij mij in de spreekkamer, maar ik hoor het wel eens als ze voor een ander probleem komen, dat ze samen porno kijken en op die manier dus naar bepaalde filmpjes kijken en op die manier grensverleggend samen bezig zijn. Dan heeft het natuurlijk een functie voor een leuke avond of we maken het leuk met elkaar. Dan is het anders als dat iemand stiekem en in het geheim zo vlug als de partner weg is naar fitness. Is even,
meteen huppakee weer achter het beeldscherm duikt.
Ja, precies. Ja, dat is dus anders. En dan heeft het ook een andere functie. En het, helaas wordt het vaak gebruikt om zichzelf te verdoven of om stress af te reageren. En heeft het eigenlijk weinig met seks te maken, maar is het een middel om stress en spanning in jezelf af te voeren.
Dus als je deze elementen herkent, dan moet u toch het boekje van Hanny van Rijsberg eens even bij pakken om de checklist te doen. En
zou,
misschien hulp te zoeken.
Kunnen, ja. Denk eens na over je gedrag. Wil je het op die manier?
Ik dank u wel dat u hier was. Seksuoloog Hanny van Rijsingen, verbonden aan het Nederlands Centrum voor Seksverslaving.
Dagblad van het Noorden.
Leeuwarder Courant.
Omroep Gelderland.
De Krant van West-Vlaanderen.
Vers Beton.
Tubantia.
En De Limburger.
Reporters NL.
Onderzoeksjournalistiek uit heel Nederland.
Ja, vandaag een onderzoeksverhaal uit De Limburger. Gisteren voorpagina nieuws en verslaggever Rick van Hulst is nu hier. Rick, het verhaal gaat over een pasje waar de gemeente Echt Susteren per jaar ruim 10.000 euro op zetten. Een soort debetkaart, stel ik me ervoor.
Ja,
een rekening. Ja?
Ja, een pinpasje.
Een pinpasje waar de marktmeester royaal privé-uitgaven mee deed en ook mocht doen, zo lijkt uit jullie verhaal.
Zo zegt hij zelf, ja.
Zo zegt hij zelf. Hoe kwam dit verhaal aan het rollen?
Ja, kan ik niet te veel over zeggen. Eind vorig jaar kregen wij al informatie. Toen zijn wij al gaan aankloppen bij de gemeente Echt Susteren van wat is hier aan de hand? Nou, dat heeft de nodige maanden nodig gehad voordat het uiteindelijk boven water was.
Ja, goed. Maar goed, je hebt lang onderzoek naar gedaan. Nou is die bewuste ambtenaar eigenlijk met pensioen. Net ja. Met pensioen. En ja. nu heeft de gemeente aangifte tegen hem gedaan.
Ja, het is eigenlijk zo, sinds 1992 was deze man lid van een club. Dat heette de reclamecommissie Echter Kermis. Mm-hmm. Zij kregen jaarlijks 10.000 euro om de kermis te promoten in het dorpje Echt, Midden-Limburg. 20 jaar lang is dat gewoon jaarlijks gestort. Kon hij doen en laten wat hij wilde. Werd nooit gecontroleerd. En na 20 jaar ging de gemeente over in een samenwerksverband met andere gemeenten. En toen is aan het licht gekomen dat er ook andere... dat er geld was besteed dat niet bedoeld was voor de kermis. Nou goed, toen heeft de gemeente een bedrijfsrecherche ingeschakeld. Naar aanleiding van die conclusie hebben ze aangifte gedaan. Maar het ligt nog steeds bij de politie op de plank, want er is simpelweg geen bewijs.
Geen bewijs?
Nee.
Want je denkt dan aan bonnetjes of misschien getuigenverklaringen?
Ja, correct. Nou, deze man is met pensioen gegaan. Is door de gemeente Echt Susteren ook aangesproken op zijn gedrag. Maar voordat de bedrijfsrecherche met hem sprak, zijn alle bonnetjes of eigenlijk is alles vernietigd. Alle administratie.
Door wie?
Door hemzelf. Dus hij had eigen administratie, is vernietigd. En aan de andere kant de gemeente. Nou goed, je zou zeggen, dan heeft de gemeente ook wel wat liggen. Maar die hadden niks. Die hadden geen administratie. Dus ieder bewijs ontbreekt.
Dat is toch wel opvallend?
Ja, dat lijkt mij ook, dat gemeenschapsgeld.
10.000 euro per jaar?
Ja, en dat daar geen controle op is. Ja, dat is ook de reden dat onze oren klapperen.
Ja, dus hij, behalve dat ze dus reclame hebben gemaakt voor de kermis, heeft die ambtenaar er ook privéuitgaven
Ja, dat gaf hij ook toe. Hè. Hij zegt, hij betaalde daar gewoon zijn kappen mee. Hij tankte zijn auto vol. Hij deed zijn boodschappen ermee. Maar, zegt hij, hè, want de gemeente heeft aangifte gedaan van verduistering. En zuiver juridisch is er sprake van verduistering wanneer van de bankrekening het geld wordt gehaald voor andere doeleinden. Nou, dat is hier. Ja. Maar mits er toestemming is geweest. Dat is vrij cruciaal, want de marktmeester zelf zegt, ik heb toestemming van de commissieleden gehad. Nou, heel even om een beeld te schetsen wat dat voor clubje was. Hij noemde het zelf in het verhoor met de bedrijfsrecherche een clubje echte kermisvrienden. Wie stond er aan het hoofd van dat clubje? Dat was altijd een wethouder. Twee wethouders die er nu nog zitten in de gemeente Echtsusteren zijn lange tijd voorzitter geweest van die club. Ja goed, die marktmeester zegt zelf toestemming te hebben gehad. Hij is een beetje vaag over van wie. Dat kunnen we uit de stukken niet halen. Er is ook veel weggelakt. Maar ja goed, niet uit te sluiten is dat die toestemming er is geweest.
Ja, van misschien wel de voorzitter dus. Wat van 2010 tot 2014 ook een wethouder was.
Ja.
En dat was Peter Pustjens.
Ja,
die... Niet heel. Ook in een andere, of figureert, speelt de hoofdrol in een andere affaire.
Ja, zo'n 10 jaar geleden speelde hij de hoofdrol, of een van de hoofdrollen in de Sinterklaas-affaire. Dat was toen landelijk nieuws. Daarbij gaven wethouders eigenlijk zonder de raad daarover te informeren geld aan verenigingen. Deze wethouder, Peter Pusjes, CDA-wethouder, is toen afgetreden. Is weer teruggekomen, is weer wethouder geworden. En ja, speelt nu ook een rol in deze kwestie. Maar welke precies is onduidelijk.
Ja. Ja, als iemand aftreedt, dan kan dat om politieke redenen zijn. Zo, je neemt de verantwoordelijkheid. Kan je ook doen voor andermans daden. Maar in dit geval heeft hij zelf dus rol gespeeld. Maar keert hij terug op het toneel?
Ja, dat was hij al. Het heeft hem geen windeieren gelegd. Ik zou je zeggen, dat ik denk dat het grootste stemmenkanon van de gemeente is.
Oh, doet een beetje aan Van Rij denken.
Ja, die vergelijking hoor ik vaker.
Mm. Ja, wat zeg je dat mooie objectief? deze man. Wat mij ook opviel is dat er nu aangifte is gedaan. Maar dit speelt al sinds 1992.
Nee, ja, dus sinds 1992 speelt dit. Na ruim 20 jaar is het balletje gaan rollen.
Ja.
Er is al eerder aangifte gedaan. Vorig jaar heeft de gemeente gehoord dat de aangifte op de plank blijft liggen.
Ja.
Goed, toen hebben ze het... Het is nooit naar buiten gekomen. Zelfs niet. Ik heb gevraagd, is het besproken in de college? Ja, dat is het. Mag ik de notulen zien? Nee, want het is allemaal buiten notulen gehouden. Dat geeft wel iets aan over de geheimzinnigheid, hoe ermee om werd gegaan.
De man die nu directeur is van dat samenwerkingsverband, waar dus nu die reclamecommissie onder valt,
ja,
die was ook lange tijd de hoogste ambtenaar.
De gemeentesecretaris.
Ja.
Is hij nog steeds?
Dat is hij nog steeds?
Ja.
Ja.
Die heeft aangifte gedaan en die is van dat samenwerking.
Die heeft aangifte gedaan, maar dat is ook de man die misschien had moeten zien, hey, er wordt hier jaarlijks 10.000 euro carte blanche weggegeven.
Ja, dat hadden wel meer mensen kunnen zien. Er is ook een financiële afdeling, daar schenen bankafschriften binnen te komen, maar die werden gesloten zo weer aan de marktmeester gegeven, zegt hij zelf. Dus ja, goed. Daar hebben een paar mensen lopen slapen en dan druk ik me denk ik nog zacht uit.
Ja, je hebt dus geprobeerd om alles boven tafel te krijgen, onder andere met een beroep op de wet openbaarheid van bestuur.
Ja.
Daar heeft de gemeente ongetwijfeld obstructie gepleegd.
Ja, dit is heel veel obstructie. Het was echt een muur van obstructie, durf ik wel te zeggen. Op 2 februari zijn we gestart met die WOP-procedure, zoals dat heet. Die hebben zij naar de politie doorgespeeld, omdat er aangifte is gedaan. Nou, dat heeft maandenlang geduurd en uiteindelijk veel tegenwerking. Maar we hebben nog steeds niet onze stukken. Daarvoor stappen we ook naar de rechter.
Ja, en dan moet iemand politiek misschien ingrijpen van boven de gemeente.
Of de raad in ieder geval vragen stellen. Maar dat zullen we na het reces horen.
Juist. Dankjewel, Rick van Hulst, dat je hier was van de Limburger over de pinpas van een ambtenaar waarmee die jarenlang 10.000 euro zomaar uit kon geven. Dadelijk kwesties met denk ook weer meer sport. Want dat estafette lopen, dat moet nog worden afgerond. Fijne avond.
KRO en CRV.
De NTR Podcastprijs 2018.
Hallo. Is er iemand?
Een groot rood scherm waar de attentie opgepast vanaf spat.
Het mooiste.
Ik kan me leven niet voorstellen zonder haar.
Wie zou me verlaten worden door je geweten? Zou dat kunnen?
Het beste.
Sebastiaan springt in de sloot om het vuur te doven en kruipt daarna de sloot weer uit.
12 jonge makers. 12 genomineerde podcasts.
De pastoor liet altijd de nachtegaal afspelen in zijn kerk.
Wat is dit?
De NTR Podcastprijs 2018. Voor jong podcasttalent uit Nederland en Vlaanderen.
Niemand zou ooit een onderbroek moeten dragen van een ander.
Zometeen tussen 9 en 10 in Radiodoc.
De NTR Podcastprijs 2018.
Weet jij al wat je dit weekend gaat doen? Wordt het weer naar het strand of pretpark? Ga lekker een dagje uit naar Batavia Stad Fashion Outlet. Verlies jezelf in de winkels van meer dan 150 internationale modemerken, zoals Karl Lagerfeld, Liebeskind, G-Star en Nicky. Kom daarna lekker bij op de terrasjes of ga heerlijk uit eten in een van onze restaurants. We zijn alle dagen in de zomervakantie open van 10 tot 8. Tot zo!
Uw zomer wordt nog mooier met de krant. Want deze zomer heeft u dubbel leesplezier. Lees uw favoriete krant nu 4 weken voor maar 4 euro. En ontvang bovendien een bestseller naar keuze cadeau. Ga meteen naar krant.nl voor dit zonnige aanbod en de actievoorwaarden.
En als de zon ondergaat, gaan de kortingen omhoog. Want tussen 5 en 8 hebben we in Batavia Stad Fashion Outlet Sunset Deals. Ontdek ze alvast op bataviastad.nl.
José voelde de zon branden. Zweet parelde op haar voorhoofd. Haar kleren plakten aan haar lijf. Maar het kon haar niet schelen. Want op deze wandeling voelde zij zich echt één worden met de natuur. En dat alleen door haar auto een stukje verder van kantoor te parkeren. De nieuwe EcoSport. De compacte en stoere SUV van Ford. Life is out there. Are you? Je rijdt de nieuwe EcoSport via Ford Private Lease al vanaf €299 per maand. Kijk op Ford.nl.
Zwoele muzikale ontmoetingen in Klassiek viert de zomer. Cellist Karel Bredehorst is gefascineerd door exotische ritmes en gaat in de leer bij Cubaanse muzikanten. Zit er ook een beetje swing in deze klassieke cellist? Klassiek viert de zomer. Morgen na Nieuwsuur bij de NTR op NPO 2.
Als je thuis nog steeds op kratjes zit...
Wie heeft de stoelen ingewisseld voor statiegeld?
Dan kan je wel wat Vonk gebruiken. Want op Vonk.nl krijg je nu 20% korting op heel veel stoelen. Make it Vonk! Geef je huis op Vonk.
NPO Radio 1.